Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 84 en daarvan het eerste vers: hoe liefelijk, hoeveel heilgenot, o Heere der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Het eerste van 84. Uit Gods heilig woord zal u worden voorgelezen, Lucas 2, de versen 22 tot en met 35, waarna wij het eerste vers van Psalm 136 zingen: looft den Heer, want hij is goed, looft hem met een blij gemoed, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Wij noemden nu Lucas 2, vers 22 tot en met 35 en daarna het eerste van 136.
En als de dagen haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem opdat zij hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindje Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria, zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een vallen opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in uw voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 2 en daarvan vers 28. Zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God. Zoeken we het aangezicht van de Heer om zijn zegen af te smeken over de bediening van zijn woord. Heren, zo komen wij aan de middag van deze dag voor uw heilig aangezicht, met de belijdenis dat gij alleen wonderen doet. En geef dat wij dat ook mogen geloven en mogen verwachten. In het bijzonder ook deze ouders, nu ze voor het eerst of opnieuw weer met hun kind voor uw aangezicht zullen staan. En dat zij dan vooral ook uit mogen zien naar het wonder van de wedergeboorte. Wat zo nodig is voor henzelf en ook voor hun kinderen. Opdat zij zullen beseffen dat diezelfde hand die hun kind heeft geschapen ook nodig is om hen opnieuw weer te scheppen. Naar uw evenbeeld, omdat we dat kwijt zijn geraakt. En geef dan dat wij op dat andere kindeke mogen zien, dat gekomen is, dat geboren is, en dat de zaligmaker van zondaren is. En Heren, nu komt het erop aan dat wij leren verstaan wat Simeon mocht beleven. Zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God, om zo weer teruggebracht te worden tot de bestemming waartoe wij geschapen zijn, om u te loven, omdat u het zo eeuwig waard bent. En Heren, dan belijden wij voor uw aangezicht onze ongerechtigheden, want die zijn groot. En doe het ons beleven, Heere, dat wij al die eigenschappen die u ons geschonken hebt om u te loven kwijt zijn geraakt. En dat ook uw volk en kinderen slechts een beginsel daarvan krijgen in dit leven. En dat dat wel een hartelijk verlangen is om u eens echt te mogen bedoelen. Om u eens echt de eer te geven die u zo waard bent. En dat ook uit te spreken naar onze kinderen en onze kleinkinderen. En Heere, geef dat deze ouders dat ook begeren in hun leven. Opdat ze u de Heere groot mogen maken in de kleinste dingen van het leven. Want dan worden de kleinste dingen soms grote wonderen. Wanneer wij elke dag weer de gezondheid en de kracht krijgen om ons werk te kunnen doen, ons kind op te voeden. En Heere, wat hebt u het toch ook wonderlijk wel gemaakt in het leven van deze ouders bij de geboorte van de kleine. Daar willen wij u ootmoedig ook voor dank zeggen, dat u zo goed bent geweest, dat alles gezond mag zijn. Dat is geen vanzelfsprekendheid. En wij bidden u help en ook in de opvoeding van hun kinderen, dat zij leren verstaan wat ons doopsformulier ook zegt, om de wereld te verzaken. En dat dat in de dagelijkse praktijk van hun leven ook openbaar mag komen. Wat dat betekent, dat we een scherp onderscheidingsvermogen krijgen om te zien wat is de wereld, die godenvijandige wereld, die binnen probeert te sluipen in onze gezinnen. O Heere, en wij hebben een wereldlievend hart, daarom schenk ons de liefde Gods. Maar ook om onze oude natuur te doden, wat dat nu eigenlijk is, om te strijden niet in eigen kracht, maar in de kracht van u. Tegen onze oude, zondige natuur, die zo oud is als Adam oud is en zo geraffineerd is. En daarom smeken we u, wilt gij toch die genade geven. En dat we in een nieuw, godzalig leven mogen wandelen. Opdat onze wandel ook voor onze kinderen ten voorbeeld mogen zijn. En wij bidden u dat vooral alle ouders en al onze kinderen. En we dragen ook in het bijzonder die echtparen in ons midden op die geen kinderen kunnen krijgen. Voor wie ook deze doopsbediening moeilijk is. Wilt u ze sterken, wilt u ze vertroosten, o Heere. En geef dan dat ze moed mogen scheppen uit het woord dat we straks ook de doopouders mee zullen geven. Dat alleen die God wonderen doet. Gedenk ons zo allen tezamen wanneer bepaalde dingen ook terugkomen. Wanneer we denken aan verliezen die geleden zijn. Heere, wilt gij dan troosten en sterken. Help ons bij de bediening van uw woord. En hoor ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. Voordat wij overgaan tot de bediening van Gods woord, willen wij samen luisteren naar ons doopsformulier. De hoofdsom nu van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. En ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonde door Jezus Christus. En daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of het aan onze besten keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. En ten derde, overmits in allen verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte en van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder een weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En als ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. En dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zoveel en als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het oppassen hiervan van breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat onze heilige naam al dus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat Gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met Hem in zijn dood begraven worden en met Hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis Hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, op uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door Hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ouders, we verzoeken op te staan en antwoord te geven op de volgende vragen. Geliefden in de Heere Christus, Gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen, en daarom moeten wij Hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat Gij al zo gezind zijt, zult Gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. En ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde of gij niet belooft en u voorneemt, voor uw rekening neemt, betekent dat, deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader van Bellen, moeder van Bellen, vader Kraaienveld, moeder Kraaienveld, vader Moree, moeder Moree? Ouders, de tekst die ik jullie mee wil geven treffen we aan in Psalm 136. En wel het vierde vers, gedeelte van het eerste. Loof den Heere, want Hij is goed. En dan het vierde, dien die alleen grote wonderen doet, want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. We hebben uiteraard niet voor niets deze tekst gekozen. Ik moest er zo aan denken, de achterliggende dagen, de wijze waarop jullie kind geboren is. Met een stuk zorg, niet waar, en een stuk spanning. En als het dan ter wereld komt en het mag goed gaan, dan spreken we toch allemaal van een wonder. Een wonder wat niet door mensenhanden is geschied. Dat kunnen mensen niet. Die kunnen niet een kleine baby laten ontwikkelen in de moederschoot. En die kunnen er niet zorg voor dragen dat het kind gezond ter wereld wordt gebracht. Jawel, de Heere gebruikt ook wel middelen, zeker. Maar die moeten wel door de Heere gezegend worden. En dan voel je soms op bepaalde momenten hoe spannend het geweest is. En dan ben je er getuige van dat God wonderen doet. En dan mag deze dichter van zingen. Looft de Heere, want Hij is goed. Dien die alleen wonderen doet. En let maar eens op de schepping, als je daar oog voor krijgt. Als de Heere in je leven gaat werken, dan ga je overal oog voor krijgen. Dan ga je oog krijgen voor de kleinste dingen. En dan let je daarop en dan zie je daar de hand Gods in. En dan zeg je, die God die alleen wonderen doet. En ook in de zorg die Hij nog steeds besteedt aan de schepping en aan zijn schepselen, ook aan jullie kind, als je ziet hoe je kind ontwikkelt. Looft de Heere, want Hij is goed. Dien die alleen wonderen doet. Maar naarmate je kind opgroeit, en jullie weten daar al iets van natuurlijk, als je je kind wat ouder ziet worden, dan zie je ook dat het kwaad in ons kind zich gaat openbaren. Wat er al in zit. En dat dat moeilijk af te leren is. Eigenlijk helemaal niet. Dat zul je ontdekken. Dat kunnen mensen wel denken dat dat mogelijk is. Maar dat is een onmogelijkheid voor ons. En dan moet er een ander beginsel in het hart gelegd worden. Looft de Heere, want Hij is goed. Dien die alleen wonderen doet. En ik hoop dat je daar ook mee vastloopt. Voor jezelf persoonlijk. Want dan gaat de Heer je laten beleven. Als je echt worstelt, ja, kan ik wel een onbekeerde vader? Kan ik wel een onbekeerde moeder zijn? Kan dat eigenlijk wel? Dat kan toch eigenlijk niet? En dat je dan gaat worstelen met die onbekeerlijkheid en dat je in je onmogelijkheid komt en dat je zegt, o Heere, maar ik kan mezelf toch niet bekeren. En dat dat maar niet een dode klacht wordt of een stuk leer, wat van leer wordt op een gegeven moment, maar dat dat nood wordt en dat je dan ook mag zeggen: loof de Heere, want Hij is goed. Dien die alleen wonderen doet. Opdat dat wonder van de wedergeboorte in je eigen leven en ook in het leven van je kind zich mag openbaren. En dat de Heere dat nou doet uit enkel goedheid. Loof den Heere, want Hij is goed. Daartoe wek ik jullie ook op, ouders, om dat te doen. En dan staat er: dien die alleen wonderen doet. Want zijn goedertierenheid is tot in der eeuwigheid. En dat is dat woord wat je bijna niet in een ander Nederlands woord kunt omschrijven. Het woordje goedertierenheid. Dat betekent dat God van binnenuit tiert van goedheid. Dat is die verbondsgoedertierenheid. Die verbondsgoedertierenheid, dat zijn de uitlatingen van God naar een zondig volk. En die komen nou voort uit Christus. En daar wil ik dan mijn toespraakje ook mee eindigen. Wanneer je daar oog voor gaat krijgen, voor de zending van zijn Zoon, dan zeg je: loof den Heere, want Hij is goed. Dien die alleen wonderen doet. God geopenbaard in het vlees. Dat wonder van de vleeswording van God. Om zo arme zondaren, zondige kinderen, te zaligen. En daarom ik hoop dat je veel je kind ook mag opdragen aan die God die goed is. En die niet anders wil dan uw en de zaligheid van uw kinderen. Dat zij zo. Zingen we nu, gemeente, Psalm 81 vers 12. En na de doopsbediening zingen we Psalm 134 vers 3. Bernardus, Ezra, Noach van Bellen. Kom. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Sjoertje, Yvonne Kraaienveld, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Jan Cornelis Moree. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen we deze doopbediening met dankzijn. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. En wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hun en ons allen bewezen hebt mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschaders de Heilige Geest, de enige en de waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Zingen wij nu ter voorbereiding op de prediking Psalm 119, daarvan de versen 41 en 62. Mijn ziel bezwijkt, zij is gans afgemat, daar ze aan uw heil met al haar lust blijft hangen. En vers 62, mijn ogen zijn bezweken en rood geschreid in het uitzien naar uw heil met heet verlangen. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De Heere zegen u en uw gaven. Er is één rondgang. Zingen wij straks na het amen van de prediking de lofzang van Simeon en daarvan het eerste vers. Zo laat gij, Heer, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans heen gaan in vrede, nu hij uw zaligheid zo lang door hem verbijt, gezien heeft op zijn bede. De lofzang van Simeon, het eerste vers. Geliefde gemeente, in het bijzonder ook jullie, ouders. Jullie hebben tijdens de kraamdagen ook wel gemerkt hoe fijn mensen het vinden om even die kleine van jullie vast te houden. En dat merk je dan soms ook aan een houding van iemand, zodat moeder zegt, wil je hem soms even vasthouden? En als dan de bezoeker het kind vasthoudt, dan zie je dat de bezoeker, terwijl zij of hij het kind in de armen heeft, het kind bewondert en bekijkt. Hoeveel te meer geldt dat voor Simeon? Maar toen hij daar de ouders, althans, Jozef was de pleegvader, moeder de echte moeder, Maria de echte moeder, zag binnenkomen met de Heere Jezus. Echt een heel gewoon kind tot jongens en meisjes. Er zullen meer ouder-echtparen geweest zijn die een kind op dat moment gingen opdragen aan de Heere. Maar dat Simeon zag dat hij het was, de Christus der Schriften. En dat hij er naartoe liep. En dat hij dat kind in de armen nam. En er zullen echt wel meerdere geweest zijn die ook de Heer Jezus voor een ogenblik even in de armen hebben genomen. Net zoals bij jullie op kraambezoek, maar er zit zo'n groot verschil in. Of wij dat nu leren in ons leven, net als Simeon te doen, of gewoon als een bezoeker, als een belangstellende, als een familielid. Zo nam hij hetzelfde in zijn armen en hij loofde God. Want hij neemt hier de grote gave Gods in zijn armen. En daarom prijst hij God. En daar willen we naar luisteren, geliefden, als wij stilstaan bij Simeon ontvangt de zaligmaker van God. En dan staan we stil bij twee gedachten. Allereerst gelovende God. En ten tweede lovende God. Dus Simeon ontvangt de zaligmaker van God. Gelovende God en lovende God. Dus allereerst staan we stil bij gelovende God. Simeon, dat was een man die stond op de uitkijk. Hoe is dat bij u geweest? Hoe is dat bij jou geweest, de achterliggende week? Heb je echt ook op de uitkijk gestaan? Net als die wachters uit Psalm 130. En dat het je verzuchting is in je hart. De wachters die kijken naar de morgen. Ach, wanneer? Wanneer, Heere, zult gij ook in mijn leven de belofte gaan vervullen? En zo keek Simeon met verwachting uit naar de komst van de Messias. Dat hij de Messias daadwerkelijk ook aan zijn hart mocht drukken en dat hij de kracht van zijn komst mocht beleven in zijn eigen hart. Wat was dat eigenlijk voor iemand, die Simeon? Er zijn natuurlijk allerlei speculaties over. En gezocht naar zijn afkomst. Maar de schrift die zegt alleen maar, en zie een mens. En daarmee geeft de Heilige Schrift aan dat het iedereen zou kunnen zijn. Een gewoon iemand. Een gewone tempelbezoeker. Een mens. Door God geschapen weliswaar. En toch ook een gevallen Adamskind. Een zondaar. Een mens te Jeruzalem. Ja, daar stond de tempel. En Jeruzalem was in die dagen niet bepaald echt een godsdienstige stad, hoor. Dat was een goddeloze stad. En je kunt ook gerust zeggen dat de tempeldienst echt geen zuivere eredienst meer was. En toch was hij trouw om naar die plaats toe te gaan. We moeten zomaar de kerk niet verlaten, gemeente. Er was genoeg aan te merken op die hele tempeldienst. Maar Simeon die bleef trouw. Want Simeon gevoelde dat toch de naam des Heren eraan verbonden was. Aan de inzettingen van God. De middelen die had hij lief. En hij geloofde ook dat daar dat wonder zou gebeuren. Staat er niet in Gods woord en hij zal sneller komen tot zijn tempel. En dat wist de oud-testamentische gelovige wat daarmee bedoeld werd. Dat daar de Messias mee bedoeld werd. Hij had zo'n mooie naam, jongens en meisjes. Simeon. Je kunt op twee manieren kun je dat uitleggen. Hoorder. Hoorder van het woord. Maar niet alleen een hoorder van het woord. Maar ook een dader van het woord. Maar je kunt ook de naam uitleggen als die verhoord wordt. En dat was Simeon ook. Simeon die was te vinden in de binnenkamer. Aan de troon der genade. Wachtend op de vervulling van de belofte. Die verhoord wordt. En dat gaat samen op. Doordat de Heilige Geest dat woord in zijn hart gedragen heeft. Ontstaat er gebed. Een uitziend leven naar hem. Dan wordt er gezegd van hem dat hij rechtvaardig en godvrezende is. Ook het woordje rechtvaardig kun je op twee manieren uitleggen. Gezien vanuit God is niemand rechtvaardig. Ook niet tot één toe. En kun je alleen voor God rechtvaardig verklaard worden wanneer je in Christus bent. Door een waar geloof met hem verenigd. En op zijn rekening staat. En dat was bij Simeon het geval. Maar hier bedoelt Lucas vooral ook rechtvaardig vanuit de menselijke kant gezien. Zoals wij mensen ook soms anderen kunnen typeren als die is toch onrechtvaardig. En dat bedoelen we dan mee, die is toch oneerlijk. En als wij iemand typeren als een rechtvaardig mens, dan bedoelen we daarmee dat je daarmee kunt handelen en kunt wandelen en dat die man je nooit zal bedriegen. Zo was Simeon bekend. Rechtvaardig betekent ook vanuit de Heilige Schrift gezien iemand die wandelde in de geboden van de Heer. Godvrezende. Er staat een woord in het Grieks dat doet denken aan glas. Met glas moet je altijd voorzichtig zijn, jongens en meisjes. Nu, een godvrezend iemand, dat is een voorzichtig iemand. Die is overal voorzichtig mee. Die is vooral erg bang. Weet je waarvoor, jongens en meisjes? Denk eens goed na. Iemand die God vreest, waar is die bang voor? Die is bang om te zondigen. Bent u dat ook? Daar zijn ze heel erg op gericht. Om niet te zondigen. Om de Heere niet te bedroeven. En ook om de naaste niet te bedroeven. God vrezen betekent ook dat zij sterk geconcentreerd zijn op de gunst van God in hun leven. Bij alle handelingen, bij alle beslissingen die ze nemen, de manier waarop ze hun leven inrichten, begeren ze niet anders dan de goedkeuring van God. Dat is ook belangrijk voor het gezinsleven, ouders. Hij was Godvrezende, toegelegd op de gunst van God en bang om te zondigen. En dan staat er, verwachtende de vertroosting Israëls. Er staat ook zo'n prachtig woord voor verwachten. Het Grieks dat geeft eigenlijk aan van iemand die heel voorzichtig en met bescheidenheid en met schroom begon te verwachten. Met veel eerbied. met heilige schroom te begon te verwachten. En wat verwachtte hij dan? Of beter gezegd, wie verwachtte hij? Dat kun je soms hebben, hè, dat je iemand verwacht en dat je daar naar uitkijkt. Met blijdschap, dat je daar met blijdschap naar uitkijkt. En zo was het bij Simeon ook. Hij verwachtte de vertroosting Israël, staat er. Een belangrijke oud-testamentische aanduiding voor de Messias. De Messias wordt genoemd de vertrooster Israëls. Die beloofd was allereerst aan het bondsvolk, aan Israël. Maar Israël kunnen we ook hier typeren als de uitverkoren kerk, die al de uitverkorenen zal vertroosten in hun leven. De vertroosting Israëls. Wat is die troost dan? Dat is die troost uit Jesaja 40. Troost, troost, mijn volk. Spreek naar het hart van Jeruzalem en zeg haar toe dat haar strijd vervuld is. En dat zij dubbel ontvangen heeft voor al haar ongerechtigheden, voor al haar zonden. Dat is de troost die vloeit uit de verdiensten van Christus, geliefden. Dat is die troost waarvan Jesaja zo krachtig betuigt. Ik ben het die u troost. En die verwachtte hij. Hij hoorde dus bij de treurigen Sions. Want dat is de gestalte van degene die de vertroosting Israëls verwacht. Dat zijn die mensen waarvan de Heer Jezus zegt, zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Nee, die treuren niet over de gevolgen van de zonde, maar die treuren vooral om de breuk. Dat ze tegen een goeddoend God gezondigd hebben, die zo langmoedig hen nagewandeld heeft met zijn trouwen, met zijn goedheid. En dat ze die eigenlijk nooit de eer hebben gegeven die hem toekomt. En dat hun ogen daarvoor geopend zijn. En toen gaf de Heilige Geest hen te wenen. Niet in het openbaar, hoor. O, je kunt het soms niet verbergen onder de bediening van het woord. Wanneer er ontdekkend gepreekt wordt en het raakt je ziel. Maar je probeert het. Je probeert het voor een ander weg te houden, hoor, gemeente. Als dat treuren gevonden wordt in de binnenkamer, dat wenen, dat hartelijke schreien over je zonde en dat vragen en dat smeken om die ware troost die alleen van de vertroosting Israëls komt. En toen begon er in zijn leven die levende hoop te werken. Hij begon met alle schroom en met heilige eerbied. Begon hij dat te verwachten, dat dat komen zou. En daar had hij ook grond voor. Wij lezen, en de Heilige Geest was op hem. En dat betekent hier dat in het bijzonder de geest der profetie op Simeon was. Hij was dus ook een profeet. Hij had een bijzondere gave gekregen van de Heilige Geest. En dat was noodzakelijk in die donkere tijd, want er waaiden vele boze geesten rond, net zoals vandaag aan de dag ook vele boze verleidende geesten rondhangen. Als er één gave is die we in deze tijd nodig hebben, jonge mensen, dan is dat de gave van onderscheid. Zodat je het kostelijke van het snode, zouden wij zeggen, kunt scheiden. Dat betekent dat je kunt scheiden. Wat is nou van God en wat is nou niet van God? En zo heeft Simeon dat mogen onderscheiden. Wat hij van de Heer heeft gekregen. Want dan lezen we in vers 26 dat hij een goddelijke openbaring had gekregen. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest. Een godspraak had hij ontvangen. Niet door een gezicht, niet door een droom, zoals dat in het Oude Testament wel gebeurde, maar rechtstreeks van de Heilige Geest. Dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren zou zien. Dat is te maken met de dood. dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren zou zien. Misschien was Simeon wel bijzonder bezet met de vrezen des doods. Gods kinderen hebben soms een eigenaardige aanvechting. Wat bij hen past, dat is eigenlijk niet goed gezegd, want ze willen er van af. En toch komen ze er niet van af. Dat is die doorn in het vlees, die Gods kinderen hun hele leven lang mee moeten dragen. Waaronder zij zucht. De ene keer is het krachtiger en pijnlijker in het zielenleven aanwezig dan de andere keer. En zij smeken dikwijls of de Heere die doorn toch eens uit hun vlees wil wegnemen. Maar de Heere leert hen dan te verstaan en te beleven: mijn genade is u genoeg. En zouden we dat niet bij Simeon kunnen invullen, dat hij een man is geweest die bezet is geweest met de vrezen des doods? En hoe dikwijls heeft hij dit niet voor de Heere dan ook beleden? En soms dan raak je dat soms wel eens kwijt aan een kind van God, dat je zegt tegen een medepelgrim: hoe komt het nou toch? Ik weet wat God aan mijn ziel gedaan heeft, en dat ik dan toch nog zo bang ben voor de dood. En dat de Heere hem in die vrezen des doods een bijzondere belofte had gegeven. Namelijk dat hij de dood niet eerder zou zien. Totdat hij de Christus des Heren zou zien. De gezalfde des Heren. De Heere Jezus Christus. Nou, dat moet toch wel een hele bijzondere belofte voor Simeon zijn geweest. Toen heeft hij, als door de tralies van Gods beloften, Christus mogen zien komen, huppelende over de bergen en springende over de heuvelen. Dat hij komt. En dat heeft hij ook dikwijls gezongen met Psalm 98. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Wat heeft hij toen mogen zien, geliefden? Dat hij die komt, dat is degene die de prikkel des doods zal wegnemen. Gelijk Hosea al voorspeld heeft en wat later Paulus aanhaalt in 1 Korinthe 15. Dat hij de prikkel des doods, de angel des doods heeft weggenomen. Misschien ben je ook wel eens een keer door een wesp gestoken, jongens en meisjes. En dat je moeder zei: kom hier. Dan zal ik eerst de angel eruit halen. Want dat is gevaarlijk. En dan zal ik hem leegzuigen. Want er kan wel een klein beetje gif in meekomen. Of iets dergelijks. En dat wil je dan ook graag. Dat dat gebeurt. Nu de prikkel des doods. Dat is de zonde. En die zit in mij. Die zat in Simeon. Die angel. Die angel zit in je kind. Dan moet je je van bewust zijn, ouders. Die angel zit in u en in mij. En dat is de oorzaak dat ik voor eeuwig verloren zal gaan. Dat ik om moet komen. En ik ben niet in staat om die angel eruit te halen. Maar hij heeft die prikkel des doods weggenomen. Hij heeft de reden om mij te doden weggenomen. De reden, dat is mijn zonden. God heeft er recht op om mij te doden. Omdat ik tegen God gezondigd heb. En daarom moet de zonde mij ontnomen worden. En zolang de zonde nog van mij is en in mij is, dan heeft God er recht op om mij te doden. En word ik achtervolgd door de bloedbreker, geliefde gemeente. En daarom moet ik verlost worden
van de zonde. En dat heeft Simeon mogen zien, dat de komende Christus die prikkel voor hem zou wegnemen. Ralph Erskine schrijft in zijn preek over deze stof het volgende: dit gelovig zien in de belofte baant een weg voor een gevoelig zien en een onmiddellijke genieting van hem in het hiernamaals. Dus kinderen zullen dat niet meer meemaken op de wijze waarop Simeon dat meemaakte, die echt een lichamelijk genieten mocht beleven. Maar kind van God in ons midden, toch komt er een tijd dat u in de eeuwigheid ook een lichamelijk contact zult hebben met de borg en middelaar van uw ziel. Dat u zo nabij gebracht wordt dat u hem aanraken mag. Dat heeft de Heere u toegezegd. En de Heere baant daartoe een weg in uw leven om dat te mogen beleven. Simeon heeft het daadwerkelijk mee mogen maken. Dan lezen wij: en hij kwam door de Heilige Geest in de tempel. Hij ging elke dag naar de tempel. Hij was graag in de tempel. Wij ook graag in Gods huis. Al moet je dan misschien achter elkaar naar de kerk, gisteren en vandaag en morgenochtend misschien weer bij de zondagsschool van de kinderen. Ben je graag in Gods huis? Als de Heere je in je gemis plaatst en hij maakt je zoekende, dan zeg je: ik moet in het huis des Heeren zijn. Echt waar. Dan ga je ook door de week naar de kerk. Of dan luister je wel eens naar een preek door de week, zomaar onder het strijken. Dan ga je boeken lezen, dan ga je honger krijgen naar dat woord van God. Maar hier wordt Simeon door iemand aangespoord om naar de kerk te gaan, jongens en meisjes. Zoals je vader dat wel eens doet. Ga toch ook naar de kerk, man, het is kerstfeest. Zoals je moeder dat misschien doet en je daartoe aanspoort. En dat je ook merkt dat je moeder echt daar ook voor op de knieën gaat, dat het je wat doet. Nee, er staat hier door de Heilige Geest. Dat wijst op een bijzondere werking van de Heilige Geest. De Heilige Geest die broedt als het ware op die zondaar. Met de belofte. En die geeft als het ware gevoelsprieten. Zodat je een verwachting gaat voelen die niet te omschrijven is. En dat de Heere je ziel gaande maakt. En dat je gevoelt dat het wel eens dichtbij zou kunnen zijn. En toch ook weer niet. Het gaat zo op en neer dan ook in het geestelijke leven. Je hoopt erop. Je ziet er naar uit. Je verwacht er. God is een God van verrassingen. God is vrijmachtig. God is mij niets verplicht. En toch, Heere, hoe lang nog? Hoe lang nog? Maar Simeon krijgt door een bijzondere werking van de Heilige Geest te geloven dat het nu zal gebeuren. Nu gevoelt hij iets wonderlijks. En daar gaat hij dan naar de tempel met die levende verwachting. En daar ligt zekerheid in. In die verwachting, dat is niet meer van dat het misschien nog wel eens tegen zou kunnen vallen. Nee, gemeente, zo gaat hij naar de tempel. En dan, let op de voorzienigheid Gods, tegelijkertijd komen dat Jozef en Maria ook binnen met het kind. En zie eens, dan gebeurt dat grote wonder. Want dan loopt Simeon op Jozef en Maria aan. En hij strekt zijn armen uit. En dan lezen wij in onze tekst. En toen nam hij hetzelfde. Als de grote gave van God. Maria en Jozef die hebben ook gevoeld dat dit een bijzonder nemen is. Er staat in het Griekse grondwoord een woord wat je ook kunt vertalen. Toen ontving hij hetzelfde. Dat is een gelijktijdigheid, gemeente. Welke gelijktijdigheid? Namelijk de gelijktijdigheid van de gave des vaders. Die het geeft aan Simeon. Aan een arm en een verloren zondaar. En het aannemen des geloofs. Gewerkt door de Heilige Geest. Dat is een gelijktijdigheid, geliefd. Zodat hij door het geloof dat kind in zijn armen nam. Als de grote gift des vaders. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Overgegeven heeft. Op dat zinkende schip. Van die godenvijandige wereld. Van die verloren wereld. Waar wij deel van uitmaken, gemeente. Zo komt hij met de gave tot u allen. In de bediening van het evangelie. Zodat u zich even bewust van bent. Dat hij in deze godenvijandige wereld neergelegd is. Om daar die godenvijandige wereld te redden. En dan ga je dat beleven zoals Maarten Luther dat invult. Als het gaat om Johannes 3 vers 16... Dat hij zegt, en al zo lief heeft God Maarten Luther gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft. Nee, niet iedereen zal gered worden, gemeente. Maar er staat heel duidelijk, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Daar loopt de grote scheidslijn, ook in het midden van de gemeente. Tussen dien die niet geloven en dien die wel geloven. Dien die hem niet nodig hebben. Dien die hem verachten. Dien die zeggen, ach, dat is toch een kind gelijk de anderen. En bovendien, kijk toch eens naar de armoedige stand van zaken van dit kind. Moet dit kind dan een redder zijn? Een verlosser zijn. Dien die zichzelf denkt te kunnen verlossen. Dien die probeert zichzelf op de been te houden. Met allerlei verhaaltjes. En tekstjes en versjes. En zo misschien wel denkt op die kurken te kunnen drijven. Naar de haven van de eeuwige heerlijkheid. Die nooit in zijn beleving echt wereld geworden is. Die bezig is om ten onder te gaan. Dien die net als de scheepslieden van de Titanic zijn. En zeiden van ach die Titanic die gaat nooit ten onder. En dat de toeristen ervan verzekerd waren. Dat dat schip het zeker zou halen. Terwijl er al een gat geslagen was in dat grote schip. En langzamerhand naar de diepte zonk. Zo is het ook met de bodem waarop je staat, mijn jongen, mijn meisje. Je denkt misschien, het zal mijn tijd wel uitkopen. Maar het is niet zo echt. Je bent al bezig om verloren te gaan. Je bent al bezig om weg te zinken in de eeuwige rampzaligheid. Daarom zijn Gods knechten geroepen om hen te grijpen die ten dode wankelen. Om de boodschap te verkondigen dat u, dat jij zulk een nodig hebt die hier in de armen van Simeon ligt. Of dat andere. Dat zijn degenen die geloven. Waarvan Simeon door genade er ook één was. Die wederom geboren is tot een levende hoop. En door dat werkzame geloof. Om zijn ziel gered te krijgen. Die geleerd heeft te roepen naar de hemel. Verloren. Verloren voor eeuwig verloren. Heere, red mij toch. Heere, is er nog doen aan. Die geleerd heeft om zichzelf de schuld te geven van alles. En te buigen onder de ontdekkende prediking van het woord van God. En het vonnis dat God uitgesproken heeft over allen die zondigen. Dat God de zondaar niet schuldig kan houden. Maar die ook geleerd hebben om te roepen en te smeken om genade. En die geleerd hebben in hun leven wat het is om het evangelie te geloven. Om dat woord van God te geloven, te ontvangen. Dat woord waarin de verlossing beloofd wordt. En toen ze dat kregen te geloven, toen kwam die verwachting in hun hart. Die adventsverwachting, dat uitzien. Naar die gevoelige verzekering daarvan. Die gevoelige toepassing daarvan. Om dat ook daadwerkelijk te mogen omhelzen. Eerst de band en dan de hand. Ingelijfd in de ware wijnstok. Ingelijfd in Christus. En dan de hand te mogen ontvangen. Om de weldaden van Christus te mogen ontvangen. Wat heeft Simeon beleefd? Ja, dat kunnen wij natuurlijk niet precies onder woorden brengen, gemeente, omdat de Heilige Schrift daarover zwijgt. Maar dat weten Gods kinderen in hun leven die dit beleefd hebben, dat je dan een tweeledige kennis hebt, als je dit beleeft. Dat is de kennis van je diepe verlorenheid voor God, gemeente. En dat de Heere door de verlichtende werking van de Heilige Geest je kennis heeft gekregen van Christus in de Heilige Schrift. En dat je door die tweeledige kennis gedreven wordt tot datgene wat in de Heilige Schrift aan je ziel geopenbaard is. Om dat toegepast te krijgen aan je hart en aan je leven. En daarom is dat werk, dat geloofswerk wat Simeon mocht doen, geen vreemde zaak voor Gods kinderen. Dat ze ertoe verwaardigd mogen worden om ook door genade op Gods tijd de armen des geloofs uit te mogen steken. En zich uit te strekken en uit te gaan en te vluchten tot hem die zich aan je ziel geopenbaard heeft door de prediking van het evangelie. Om met die bloedvloeiende vrouw hem aan te raken bij de zoom zijns kleeds. Om bij hem te schuilen met al je zonden en ongerechtigheden. En dat mocht Simeon hier aan zijn hart drukken. Die lieve Heere Jezus Christus mocht hij niet alleen aan zijn hart drukken, maar in zijn hart ontvangen. In zijn hart mocht hij de kracht daarvan ervaren, geliefden. Niet alleen tot vergeving van zonden, maar ook tot doding van de ongerechtigheid. Die genade, die is te vinden in hem. In hem alleen. O, dan vertrouwt Simeon zijn ganse zielenzaligheid aan de Heer Jezus toe. Hij laat zich volledig zakken op de Heer Jezus Christus. Ja, jongens en meisjes, dat kun je je niet voorstellen. Als je denkt van, hij loopt dan met een kleine baby in zijn hand. Maar hij laat zich volledig zakken met heel zijn hebben en houden. Met heel zijn goddeloos bestaan. Met heel zijn oude mens op deze rots. Wiens werk volkomen is. Dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken. O, het klinkt in zijn hart, gemeente. Al wat aan hem is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, gij dochter van Jeruzalem. Want hij is blank en hij is rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Hij is zonder zonde en hij is rood. Hij is mijn bloedbruidegom. Hij zal zijn dierbaar bloed gaan geven tot de volkomen genoegdoening van al mijn zonden. O, dan is hij zo groot in de ogen des geloofs. Dan stijgt hij al hoger en hoger op in het hart. Dan neemt hij de troon van mijn ziel in, gemeente. Ja, dan is hij alles voor mij. En dan gaat hij in de oefeningen des geloofs hoe langer hoe meer uitgroeien en uitbloeien in zijn naturen, in zijn namen, in zijn staten, in zijn ambten. Nooit zullen Gods kinderen op hem uitgekeken raken, gemeente. Nooit zullen ze op hem uitgeleerd zijn. Altijd zullen ze zeggen, och, wat ken ik er toch maar weinig van. En ach, gemeente, als er hier nu onder u zijn die daar iets van mogen kennen, van die liefde, dan zou ik die liefde willen opwekken als de vriend van de bruidegom. Heb Christus lief, want hij heeft u immers van eeuwigheid al lief gehad. En hij heeft zich immers doodgeliefd voor u. En daarom lezen wij ook, en dat is de vrucht, gemeente, van deze genadige, gelovige omhelzing. En hij loofde God, onze tweede gedachte. Hij loofde God, kort daar nog over. Hij loofde God. Lovende God. Ja, gemeente, dan komt de mens weer tot zijn bestemming. Daartoe heeft God de mens geschapen, om God te loven. Dat krijgt God dan terug. Maar dat krijgt God op een dubbele wijze terug, gemeente. Dat krijgt hij meer dan genoeg terug. Meer dan Adam en Eva. Adam en Eva loofden God vanwege de heerlijke schepping, vanwege het beeld Gods. Maar Adam en Eva kenden nog niet die psalm, geloofd zij Gods genade. Zij kenden die psalm nog niet, wie is aan onze God gelijk, die armen richt, opricht uit het slijk. Nooddruftige wil verschonen, die kenden ze nog niet. Kijk, en dat mag Simeon hier doen. Die mag enigszins weer dat beeld Gods vertonen, maar die mag bovenop, daar bovenop, geliefde, mag hij roemen in de genade die er is in de Heer Jezus Christus, de gezondene des Vaders. En wat zingt hij dan? En ik beperk mijn gemeente tot de versen 29 en 30. Daar mogen we meeluisteren naar zijn lied. Nu, zo begint zijn lied. En dat staat in de grondtekst ook, met nadruk voorop. Daarom is dat terecht van onze Statenvertalers om dat ook voorop te stellen. Nu is dat tijdstip gebroken. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Nu laat gij mij gaan. Dat is niet een wens. Hij zegt niet, ach, laat mij gaan. Dat is ook niet een bevel. Laat mij gaan, Heere, van deze aarde. Maar dat gebeurt daadwerkelijk. Volgens de Griekse grondtekstgemeente, een werkwoordsvorm, dat betekent dat dat daadwerkelijk op dit moment gebeurt. Hij is als een schip, waarvan de touwen langzamerhand losgemaakt worden. En de motor draait. En het schip begint al een beetje in beweging te komen. En de laatste touwen worden losgemaakt. En het schip gaat al. Nu laat gij mij gaan. Nu laat gij Heere, staat er. Dat betekent meester. Die mij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Zoals onze catechismus dat woord Heere zo kostelijk verklaart. Uw dienstknecht. Hij weet dat hij in dienst staat van deze Heere, van deze meester. Mijn tijd zit erop. De Heere ontslaat mij, dat zegt hier Simeon, van de dienst des Heeren die ik hier op aarde mocht uitoefenen. Och, die liefde dienst, die heeft Simeon nooit verdroten, gemeend. Zo is het met al Gods kinderen. Ze hebben de Heere hier op aarde lief gehad en de zonde gehaat. En de inzettingen des Heeren hebben ze lief gehad. Maar er komt een tijd dat zij een sterk verlangen krijgen om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is bij verre weg het beste, zegt de apostel Paulus. Onze kanttekeningen zeggen, dit ellendige leven laten ze dan achter volgens uw belofte. Nu is die tijd aangebroken, Heere. Dat gij uw dienstknecht laat gaan in vrede. En dat is de vrucht van die gelovige omhelzing van Christus. De vrede die alle verstand te boven gaat, die daalt in zijn hart. En hij weet dat hij sterven kan. En dat hij met vrede sterven zal. En dat hij zonder verschrikken, zo eindigt ook dat gebed. Je moet het thuis nog maar eens nalezen, ouders, bij de doosbediening, opdat ook je kind zonder te verschrikken straks voor God kan verschijnen. Nou, dat kan wanneer dit plaatsvindt, nu, dat tijdstip. Wat is dat toch van belang, gemeente, om daar ook naar te staan in je leven. O, laat dat toch het hoogste doel mogen zijn in je leven. Dat je zegt, bij alles wat ik wil bereiken, in mijn studie, in mijn werk, in mijn jonge leven, of nu ik gepensioneerd ben, dat je niet vergeet dat dat het belangrijkste is. Dat je dat ook kunt zeggen. Simeon mag het hier in het openbaar getuigen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Want, en dan komt de grond der zaligheid. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. We hebben natuurlijke ogen. Sommigen zijn blind, helaas. Lichamelijke ogen. Ogen des verstands. Daar kun je ook mee kijken. Terwijl je ogen dicht hebt, kun je best wel dingen zien. Kun je misschien wel teksten tevoorschijn halen. Zou je misschien in je verbeeldingskracht ook wel geestelijke dingen kunnen zien, kunnen uitleggen. Maar het gaat hier om de ogen des geloofs, want uw zaligheid heb ik gezien. Met de ogen des geloofs, anders zie je die niet. Want de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Uw zaligheid, zegt hij, niet mijn zaligheid. Nee, dat zegt hij niet. Uw zaligheid, net zoals Jacob op zijn sterfbed. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Dat betekent, zoals onze kanttekeningen zeggen, op uw zaligmaking. Uw zaligmaker heb ik gezien. En dat is alles. En die staat voor mijn zaligheid in. O, wat is hier Simeon? Als een gewoon mens, als een gevallen mens, als een herschapen mens, een kostelijk getuige van de vleeswording van de Heer Jezus Christus. Voor al die mensen die daar op dat tempelplein rondliepen en Simeon hoorde zingen, als een bewijs dat hij gekomen is, als een prediking op deze kerstdag op 2017... dat hij gekomen is en dat hij u gepredikt is als de zaligmaker die u, die ook jou zalig kan maken van al je zonden en ongerechtigheden. Heb je zulk een zaligmaker ook nodig, gelijk we vanochtend ook voorgesteld hebben en nu vanmiddag weer, gelijk Simeon door een waar geloof mocht omhelzen. Kom, ben je niet jaloers op een Simeon? O, wat is hij toch gelukkig als hij straks de laatste adem uitblaast. Dan komt hij aan en dan mag hij de volle zaligheid genieten. Zo mogen al de Simeons in ons midden daar naar uitzien. En mogen zij dat verwachten, dat mag ik in naam van mijn zender zeggen, tegen al de Simeons in ons midden, dat u thuis zult komen, hoor. Dat zal zeker waar zijn. En dan zult u hem zien die u hier hebt lief gekregen, die u hier hebt nodig gekregen. En dan zult u hem ten volle zien. En dan zult u nooit, nooit op hem uitgekeken raken. En dan zult u het zeggen met Andrew Gray: is hij dat? En ben ik dat? Amen. Past ons uw naam op, moeder, dank te zeggen dat u ons geholpen hebt, o Heere. En dat we onder uw woord mochten zijn. En wij bidden, trek met ons op als we deze plaats verlaten. En schenk ons de werking van uw Heilige Geest. Doe genadig verzoening over al onze ongerechtigheden. En bescherm ons toch in deze boze, bange wereld. En dat smeken wij niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar enkel en alleen om Christus willen. Amen. Onze slotzang is het tweede van de lofzang van Simeon.
Thank you.
ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.